roepen onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 81. En daarvan de versen 1, 10, 12, 13 en 14. Psalm 81, de versen 1, 10, 12, 13 en 14.
Yeah.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Kronieken, 2 Kronieken en daarvan het 28ste hoofdstuk, toch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Kronieken 28. Ahaz was 20 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar te Jeruzalem en hij deed niet wat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David. Maar hij wandelde in de wegen der koningen van Israël, daartoe maakte hij ook gegoten beelden den Baals. Dezelfde rookte ook in het dal des zoons van Hinnom en hij brandde zijn zoon in het vuur naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ook offerde hij en rookte op de hoogten en op de heuvelen met schades onder alle groene geboomten. Daarom gaf hem de Heere zijn God in de hand des konings van Syrië, dat zij hem sloegen en van hem gevankelijk wegvoerden de grote menigte van gevangenen die zij te Damascus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israël, die hem sloeg met een grote slag. Want Peka, de zoon van Remalia, sloeg in Juda 120.000 dood op één dag alle strijdbare mannen, omdat zij de Heere hun God, de God hun vaderen, verlaten hadden. En Zichri, een geweldig man van Efraim, sloeg Maasea, de zoon des konings, dood. En Asrikam, de huisoverste, met schades Elkanen, de tweede na de koning. En de kinderen Israëls voeren van hun broederen gevankelijk weg 200.000 vrouwen, zonen en dochteren en plunderden ook veel roof van hen en zij brachten de roof te Samaria. Aldaar was nu een profeet des Heren, wiens naam was Oded, die ging uit het Heer tegen dat naar Samaria kwam en zeide tot hen: Zie, door de grimmigheid des Heren, des Gods, uw vaderen over Juda, heeft hij hen in uw hand gegeven. En gij hebt hen doodgeslagen in toornigheid die tot aan de hemel reikt. Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te onderwerpen. Zijt gij het niet alleenlijk? Wij jullie zijn schuldig tegen de Heer uw God. Nu dan hoor mij en breng de gevangenen weder die gij van uw broederen gevankelijk weggevoerd hebt, want de hitte van des Heeren toren is over u. En toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Efraim, Azaria, de zoon van Johanan, en Berechia, de zoon van Meshilemot, En Jehizkia, de zoon van Salum, en Amasa, de zoon van Hadlai, tegen degene die uit het Heer kwamen. En zij zeiden tot hem: gij zult deze gevangenen hier niet inbrengen tot een schuld over ons tegen de Heere. Denkt gij lieden toe te doen tot onze zonde en onze schulden, hoewel we veel schuld hebben en de hitte des torens over Israël is? Toen lieten de toegerusten, de gevangenen en de roof voor het aangezicht der overste en der ganse gemeente. En de mannen nu die met namen uitgedrukt zijn, maakten zich op en grepen de gevangenen en kleden van de roof al hun naakten. En zij kleden hen en schoeiden hen en spijsden hen en drenkten hen en zalfden hen en voerden hen op ezels, alle die zwak waren. En brachten hen te Jericho, de palmstad. Bij hun broederen. Daarna keerden zij weder naar Samaria. Te diezelfde tijd zond koning Achas tot de koningen van Assyrië dat zij hem helpen zouden. En daarboven waren ook de Edomieten gekomen en hadden Juda geslagen en de gevangenen gevankelijk weggevoerd. En daartoe waren de Filistijnen in de steden der laagte en het zuiden van Juda ingevallen en hadden ingenomen Bet-Semes en Ayalon en Gederoth en Socho en haar onderhorige plaatsen en Timna en haar onderhorige plaatsen en Gimzo en haar onderhorige plaatsen en zij woonden al daar. Want de Heere vernederde Juda omwille van Achas, de koning van Israëls, want hij had Juda afgetrokken dat het gans zeer overtrad tegen de Heere. En Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, kwam tot hem, doch hij benauwde hem en sterkte hem niet, want Achas nam een deel van het huis des Heeren en van het huis des konings en der vorsten, terwijl hij de koning van Assyrië gaf, maar hij hielp hem niet. Ja, ten tijde als men hem benauwde, zo maakte hij des overtredens tegen de Heer nog meer. En dit was koning Achas. Want hij offerde de goden van Damascus die hem geslagen hadden en zeide: omdat de goden der koningen van Syrië hen helpen, zal ik hen offeren opdat zij ook mij helpen. Maar zij waren hem tot een val, tot zijn val, met schades aan gans Israël. En Achas verzamelde de vaten van het huis Gods en hield de vaten van het huis Gods in stukken en sloot de deuren van het huis des Heeren toe. En daartoe maakte hij zich altaren in alle hoeken te Jeruzalem. En ook maakte hij in elke stad van Juda hoogte om andere goden te roken, alzo verwekte hij de Heere zijn vader God tot toren. Het overige nu zijn er geschiedenissen en al zijn wegen, de eerste en de laatste, zie ook zij zijn geschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. En Achas ontsliep met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Jeruzalem, maar zij brachten hem niet in de graven der koningen in Israël. En zijn koning Jehizkia werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat een ontzaglijke strijd is dat geweest tussen de broeders onderling, de stammen onderling. Voer de strijd en er zijn zoveel duizenden doden gevallen. David mocht een rechtvaardige strijd strijden tegen de buitenlandse mogendheden. Heren, gij maakt onderscheid wat het niet is. Want als gij een mens overgeeft naar het goeddunken van zijn eigen hart, dan is het magor missebib schrik van rondom. Hoe hebben de godvrezende Joden daaronder gezucht, onder die vreselijke koningen die van u zijn afgeweken. En ook die halfslachtige koningen waarvan geschreven staat dat ze de God dienen en de Belial. Tot zelfs Salomo toe. Heere, gij mocht ons maar vernederen, want vernederende genade geven. Opdat we ons niet zouden verheffen, want er is geen onderscheid, alle van dezelfde lap gescheurd. We zijn alle gevallen in Adam, heel de wereld voor God verdoemelijk. En maar mag gij ons nog een getuigende mond geven, de zaak in het hart, de woord in de mond, opdat wij in de voetstappen van Christus zouden gaan. Want meer dan Salomo is hier, de Heer Jezus Christus. Er is geen mens die deugt. Alle afgeweken, alle tezamen stinkende geworden. O, dat ons geen verbeelding zou bezetten, want als mensen heil is ijdelheid. Maar dat we in uw kloeke daden mochten doen. Ja, dat we van het offer van Christus mogen leven. Niet in de zonde, want uw volk leeft niet in de zonde. Er is geen kind van God die in de zonde leeft. Dat leert uw heilig woord. En ook Salomo is in de handen van een rechtvaardig God gevallen. Met al zijn afgoderij. En toch, het Salomo uw lief in het begin des levens. En David heeft het uitgesproken dat gij mijn God zou dienen met een volkomen hart. O, mochten we ons maar onderzoeken of wij u vrezen met een volkomen hart. En hoewel uw woord alles zodanig realistisch en eerlijk beschrijft, dat ook in het leven van de Godvrezende komen met afwijkingen gepaard gingen, dan mochten we alleen maar roemen in de Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is, en dat gij ons bewaren voor alle kwaad, dat niet alleen ons zo lichtelijk omringt, maar dat we maar tot de ontdekking mochten komen dat we één klomp zonde zijn. Heren, sta nog op ten strijde. Twist gij onze twistzaak. Ga onze bestrijderen toch tekeer. Want ook in onze dagen maakt de Satan, die roert niet alleen zijn staat. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En dat wij in het verbond zijn, zoals gij ook de afvallige koning hebt aangezegd, gij hebt mijn verbond geschonden, zelfs Salomo. En daar rust de verbondswraak op. Dan kunnen de straf en de oordelen niets dan vreselijk zijn. Heer, mochten we u dienen niet om beloning, nog uit vrees voor straf, maar om uzelfs wil. Als wij u hebben, dan hebben we alles. We hebben alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dan worden we bedeeld uit dat verbondere genade, de zegeningen, de plichten des verbonds, waarvan Christus de vervuller is. Hij is ook het hoofd van het verbond. En hij is middelaar van het verbond. Heere, kom er zelf nog aan te pas. Want mensenheil is ijdelheid. Gedenk de zieke, de weduwe, de zoveel leed en beproefde, de eenzame. Heere, mochten we u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maak alles nog wel. Omdat we hier in uw gunst mogen samenvergaderd zijn. Want uw gunst strekt meer dan de uitgezochte spijzen. Mochten ook de kleine kinderen u vrezen, breng ze nog toe, Heren. Want het is maar een wenk van uw alvermogen. Gij wordt toch niet armer van het uitdelen en ook niet rijker van het inhouden. Maar gij zijt God, wiens recht verheerlijk moet worden. En wiens recht verheerlijkt is in Christus. Heere, gedenk ons deze dag. En ook uw kerk wereldwijd. De broeders waar ze zich ook bevinden. Die ook zelfs degene die ook een getuigende mond van u hebben mogen ontvangen. Mochten ze toch niet in moedeloosheid ten neerzitten. Maar mochten ze doorgaan en volharden in de strijd, want die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Maar als wij van u afwijken en uw geest smarten aandoen, Heere, we zijn er niet te goed of te slecht voor, want als gij ons niet bewaart, dan vallen we in alle kuilen die er zijn. Ga gij ons met uw heiligt voor. Laat ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht medegaat. Doe ons wandelen in het pad van onze godzalige Vader, maar bovenal in de voetstappen van Christus. Daar is de bruid op zijn beste. De bruidskerk die gij de buit bezorgd hebt van het overwonnen land. Heer, zo doe gij ook met ons, om Jezus willen gaan. Geliefden, dat is altijd een heel stuk als je dan leest die strijd tussen de stammen Israëls onderling. Dat was een broederstrijd, dat is altijd de vreselijkste strijd die er bestaat. En u weet, het tienstammenrijk was gescheurd van het tweestammenrijk onder koning Salomo. Vanwege de zonde van koning Salomo, want koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief. En de Heer had gezegd tot de kinderen van Israël, gij zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zeker uw hart achter hun goden neigen. En deze hing Salomo aan met liefde, staat er geschreven. Dus dan blijft er toch alleen maar over die ene die meerder is dan Salomo, geliefde. Want als we nou de geschiedenis van Salomo lezen, als Salomo geworden was, dan lezen we dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden en dat zijn hart niet volkomen was met de Heer. Nou, dat staat ook van al die koningen geschreven die kwaad deden in de ogen des Heeren. Dat hun hart niet volkomen was met de Heer en zijn God gelijk het hart van zijn vader David wel was geweest. Nee, David was ook wel in bepaalde zonden gevallen. Maar hij had zich nooit bezondigd aan afgoderij. Andere goden gediend. Dat had David nooit gedaan. Maar Salomo wandelde de Astoret, de god der Sidoniërs, na. En Milchom, het verfoeisel van de Ammonieten. Ja, dat zijn de vreselijkste afgoden in die tijd. Al zo staat er geschreven dat Salomo kwaad was in de ogen des Heren. Salomo was kwaad. Hij deed niet alleen kwaad, hij was kwaad in de ogen des Heren en volhardde niet de Heren te volgen, gelijk zijn vader David wel had gedaan. En Salomo bouwde zelfs hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem is, en voor Molech, de Molech. Wat was de Molech? Dat was de afgod van de Ammonieten, ook wel Milchom genoemd, we hebben het net opgelezen. En dan liet Manasse zijn kinderen door het vuur gaan, die offerde zijn kinderen aan de Molech. Dat lees je van meer koningen. Dat ze hun kinderen door het vuur lieten gaan of zelfs verbranden als een offer voor de afgod van de Ammonieten. En al zo deed Salomo voor al zijn vreemde vrouwen die haar goden rookten en offerde. Nou, daar hing wel een prijskaartje aan, want de Heere kwam Salomo tegen, want de Heere vertorende zich tegen Salomo. En die toren staat in het kader van Gods verbondswraak. Dat zijn altijd de vreselijkste oordelen die je maar kan bedenken. Omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. Hoe is Salomo niet in de geest begonnen, maar in het vlees geëindigd. En daarom zeide de Heer tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren dat, en datzelfde uw knecht geven. En in uw dagen nochtans zal ik dat niet doen om uw vaders David wil. Dus de Heer, die hebt het niet volvoerd in de dagen van Salomo, die scheuring van het koninkrijk. Maar het is toch wel geschied en dat was een vreselijke scheuring. Een vreselijke scheuring. U moet het niet verstaan dat Juda een afgescheiden kerk werd. Dat heeft er niet mee te maken. Die broeders, die stammen Israëls werden gescheurd. En dat was één volk. Eén God, één Heer, één doop, één geloof. En er kwam een scheur. Hè, er is een scheur gescheurd. Ja, we zien het ook in onze dagen. En dat staat dan wel in het kader van die kerkscheuringen. Broeders van hetzelfde huis. En ze hebben allemaal de eigen godsdienst. Ja, ze beroepen zich op dezelfde God. Dat moet toch niet kunnen bestaan. Nee. Hoe is dat al zo gekomen? He, er is ook in dat reformatieland. Het is nou een deformatieland. He, want wat hier geschreven staat in dat 28e hoofdstuk. En ook in andere gedeelten van Gods woord. Er wordt ook aan de afgoden gerookt. Kijk, het is alles in een andere jasje in onze dagen. Je moet dat goed verstaan. Daarom stel u onder de prediking van het woord. Als dat tenminste gepredikt wordt. Want de volle raad Gods, hè, die wordt ook achterwege gehouden in onze dagen. Omdat de huidige revo-priesterschaar, ja, die bestaan allemaal uit angsthazen. En door hun zwijgen verraden ze hun schapen en laten ze hun schapen in dat moeras verdrinken. Dat globalistische moeras, er wordt niet meer tegen gewaarschuwd. Je hoort geen enkele stem meer. Ik hoor nog wel eens een preek van een dominee en denk, ze zeggen helemaal niks. Ze laten alles in het midden, ze laten de kerk in het midden, ze laten alles in het midden. Zijn dat knechten van God? Absoluut niet. Hier gaat het over koning Agas, 20 jaar oud, en hij deed niet wat recht was in de ogen des Heeren, gelijk zijn vader David. David was niet zijn rechtstreekse vader, want we lezen dat koning Jotam ontsliep met zijn vader en zij begroeven hem in de stad Davids en zijn zoon Agas werd koning in zijn plaats. Nou, Jotam deed wat recht was in de ogen des Heeren. Agas deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En Agas had een zoon die deed wat recht was in de ogen des Heeren. Dus als je die geslachten nagaat, vader, zoon en die nakomelingen, de een deed recht, de ander deed kwaad. De koning Jozefat, Abia, Uzia, Asa, Hiskia waren allemaal koningen die recht deden in de ogen des Heeren. En die met een volkomen hart de Heere vreesden. Hiskia weende gaan zeer toen hij ziek geworden was. O Heere, gedenk toch dat ik voor u aangezegd in waarheid en met een volkomen hart heb gewandeld. Dat was waar. En koning Asa, de hoogte werden wel niet weggenomen, nochtans was het hart van koning Asa volkomen met de Heer als een daden. Maar dat kan van Salomon niet gezegd worden. Hoe moeten we dat verstaan? Van koning Abiam, dat was dus de zoon van koning Jerobiam, Rehabiam, die wandelde in al de zonden van zijn vader, maar zijn hart was verdeeld tussen de Heeren en de afgoden. Dat is ook niet recht. En er staat hier van Agas, hij wandelde en hij deed wat niet recht was in de ogen des Heeren. Hè? Dus dat staat soms met andere woorden beschreven. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En we hebben het opgelezen. En daarom gaf de Heere zijn God in de hand des konings van Syrië. En er werden er een hele hoop gevankelijk weggevoerd en te Damascus gebracht, in de gevangenis geworpen. En daar kwam nog iets bij, de koning van Israël, Peka, die sloeg hem met een grote slag. Want Peka, de zoon van Remalia, sloeg Juda 120.000 dood op één dag, alle strijdbare mannen, omdat zij de Heere hun vaderen God verlaten hadden. En in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk lezen we dat de Filistijnen ook het land binnenvielen. U moet goed verstaan, als we de afgoden gaan dienen, zullen we door de afgoden geslagen worden. Zonde wordt met zonde bestraft. Herken je dat in je leven? Dikwijls gaat God de zonde met de zonde bestraffen. En koning Agas was een afgodendienaar. En we lezen het ook in het leven van Salomo. Toen hij oud geworden was, deed hij wat kwaad was in de ogen des Heeren. Je zou zeggen, Salomo dan niet bekeerd. Maar Salomo is in de handen Gods gevallen. En in het begin lees je dat Salomo de Heere lief had. En Nehemia geeft er ook getuigenis van. Heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd, in die vreemde vrouwen? Hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij. En hij zijn God lief was. En God hem ten koning over gans Israël gesteld had. Ook deden hem de vreemde vrouwen zondigen. Ja, je zou zeggen, wat zit er voor verschil tussen Salomo en Agas? Niemand al, helemaal niks. Nou, God maakt onderscheid waar het niet is. Salomo is gestraft met Gods verbondswraak. En ook al die goddeloze koningen zijn gestraft met Gods verbondswraak. Want die straffen die we hier in dit hoofdstuk lezen. Salomo, hij kreeg de koning van Edom, stelde de Heer hem tegen. En dat gaat nooit voorspoedig. Nee, dat gaat nooit voorspoedig. Als we de geest, de Heilige Geest, smarten aandoen. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet die in u woont. Maar smarten aandoen is nog een trap erger. Dat is nog een trap erger. Salomo, die wandelde eigenlijk in de tweede trap van de verwerping. Toen hij zelfs hoogte voor kamers bouwde en verfoeisel der Moabieten. De Moloch offerde het verfoeisel der kinderen Ammons. Nou, ik zou je dit vertellen, dat staat in het kader van de apostasie. De afval. En Salomo is het tweede gedeelte van zijn leven, is die geheel de afgoden toegevallen. Was die dan niet bekeerd? Ja, u moet goed verstaan, ik heb wel eens spreken gehoord van dominees die zich in het kader van de zonde, van de afval van Salomo, zich de zonde veroorloofden. Want het oogmerk was dan, als Salomo, was toch een knecht en een kind des Heren, in die zonde gevallen was en is, dan is het voor mij niet zo erg. Maar dan zal het echt de verdoemenis je deel zijn als je zo redeneert. Ik heb van zijn dominee gehoord dat, ja, hij beschuldigde Salomo ook van hoererij, om zijn eigen hoererij te verbloemen. Vat je dat? Dus als we de zonde van de Bijbelheilige aanwenden om zelf dat pad van zonde te lopen, dan is echt de verdoemenis je deel. Dat kan ik je verzekeren in de naam des Heren. De staat van Salomo nog, dat zijn vrouwen neigden zijn hart. Dat oogmerk zat in Salomo niet. Dus Salomo heeft in die zonde naar zijn wezen niet geleefd. Want dat kan niet, want geen een van kind van God leeft in de zonde. Hij wilde die vrouwen een gunst bewijzen door met die afgoderij mee te doen. Ja, dat is natuurlijk, dat heb God gestraft. Dat heb God net zo gruwelijk gestraft, nog erger gestraft dan in het leven van de goddeloze koningen. Dus je moet me niet denken dat God om het kindschap de zonde glad strijdt. Nou, echt niet. Nou, ze zijn om Christus wil vergeven van verleden, heden en toekomst. Maar als Gods verbondsraak de hitte zijn storens over Israël, nou, daar moet je niet misselijk over denken, want God is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En Salomo is geheel de gemeenschap met de Heere kwijtgeraakt. Want hij was niet met zijn hart, niet volkomen met de Heere. En dan in het leven van Asa, dan lees je ook afwijkingen. Nou ja, dat hij het zelfs op een akkoordje hoorde met de koning van Syrië. En dat hij het, zijn hulp bij de medicijnmeester zocht en niet bij de Heere. Maar toch staat er van Asa geschreven, nochtans was het hart van koning Asa volkomen met de Heere als een daar. Dus om daarin onderscheid te maken, ja, ik zou zeggen, weeg eerst je eigen leven maar, hè, want als je niet in die weegschaal hebt gelegen van meneer, meneer, tekel, u fasim, dan zou je ook het offer van Christus nooit naar waarde kunnen schatten. Nee. De Heer Jezus zegt het zelf, hè. Meer dan Salomo is hier. De wijsheid van Christus, de gerechtigheid van Christus, overtreft alle godzalige koningen, overtreft alle gerechtigheid die ze hebben mogen doen in de naam des Heren. Van de koningen die zijn naam vreesden. In het kader van het Nieuwe Testament, als je, ik wil geen vergelijking maken, je moet het niet vleeselijk opvatten, maar als je nou eens Paulus naast Salomo plaatst, dan zouden we zeggen, Paulus heeft het er wel een heel stuk beter afgebracht. Nou, in het Nieuwe Testament, kijk, je moet goed verstaan, Salomo was koning. Hij was geen priester. Paulus was apostel. Hij was geroepen om het woord te preken, de leer vast te stellen met de andere apostelen. In dat kader, Salomo was ook een bijbelschrijver, hij had het hooglied, de prediker, heeft de Heer tot zijn woord toegevoegd. Dus u moet goed verstaan dat onderscheid waarin een kind van God kan vallen in die gruwelijke zonde van afgoderij. Maar je moet wel de oogmerken wegen. Je moet wel de oogmerken wegen. Nochtans ging Salomo absoluut niet vrij uit. Het ging zelfs van Salomo uit om de hoogte voor kamers, het verfoeisel van de Moabiet op de berg, te bouwen. Zo'n afgodsaltaar. En voor de Moloch, het verfoeisel der kinderen Ammons. Nou, daardoor is die slag geslagen. Daar heb God die scheur gescheurd. Het tienstammenrijk werd gescheurd van het tweestammenrijk. Het rijk is in tweeën gedeeld geworden. En het is altijd geregeerd door twee koningen. En meestal de koningen van Juda waren meer godvrezend dan de koningen van Israël. Want de Heer heeft dat volk ook wel met de afgoderij geslagen. Jaar in jaar uit. We lezen zelfs van koning Asa dat hij een volkomen hart met de Heere had, maar dat de Heere toch doorging met zijn oordelen vanwege de zonde van Manasse, die ook zijn kinderen door het vuur liet gaan. Salomo precies hetzelfde. We lezen niet dat Salomo zijn kinderen door het vuur liet gaan, maar hij heeft wel die afgodsaltaren gebouwd. Dus ja, en dan zou je gewoon stoppen met lezen, want als je je hart gezet hebt op de Bijbelheiligen, nou, daar kom je ook mee om dan. Daar kom je dan ook mee om. Je moet je hart zetten op de Heere. Je moet je hart en vertrouwen stellen op de Heere. Ook lezen we hier dat er nog een profeet was. En dat zijn eigenlijk onze tekstwoorden. Al daar wat nu was een profeet des Heeren, wiens naam was Odet. Was niet de Odet onder koning Asa. Was een andere Odet. Die ging uit tegen het Heer dat naar Samaria kwam. Want met die straffen en met die oordelen die de Heer ook in onze dagen uitvoert. Dat er van de kinderen Israëls, van hun broederen staat er nog. Gevankelijk werden weggevoerd 200.000 vrouwen, zonen en dochteren. En plunderde ook veel roof. En zij brachten de roof naar Samaria. Samaria was natuurlijk de residentiestad van de tienstammenrijk. En Jeruzalem was de residentiestad van het tweestammenrijk. En dus die van Juda werden weggevoerd door die legers van het tienstammenrijk. Maar er was een profeet des Heren, wiens naam was Odet. En die ging uit tegen het Heer. Het Heer tegen, dus die ging dat leger tegemoet. Dat naar Samaria kwam en zeide tot hen: zie door de grimmigheid des Heeren, des Gods uw vaderen over Juda heeft hij hen in uw hand gegeven. Dus het tienstammenrijk, en die bedreef ook de afgoderij, die Agas bedreef. Maar de Heeren, ik heb al gezegd, de Heeren straft dikwijls de zonde. Met de zonde, de afgoderij, de afgodendienaars worden met de afgodendienaars gestraft. Dus die Pekah, dat was ook een afgodendiener, die koning van Israël, van het tienstammenrijk. Hij sloeg Juda 120.000 dood op één dag, alle strijdbare mannen. Omdat, en dan lees je de reden in vers 6, omdat zij de Heere, hun vader God verlaten hadden. Maar dat geldde ook voor Pekah. Dat geldde ook voor Pekah. Als je dan ziet dat de Heere de zonde met de zonde straft in het kader van zijn verbondswraak. Hij zet de broeders tegen elkaar op, broeders van hetzelfde huis. Dat was toch zo. Het waren alle Joden, het waren alle Israëlieten. En die zetten die tegen elkaar op. Omdat zij de Heere hunner God, hunner vaderen God verlaten hadden. Dan ben je op weg naar de tweede trap van de verwerping, Salomo. Wandelde in de tweede trap van de verwerping. Oh ja, je moet dan echt niet denken dat God onderscheid maakt tussen zonde en zonde. Nou.
Salomo heeft precies hetzelfde gezondigd als de Moabieten en de Ammonieten. Er was geen onderscheid in. Zelfs als een kind van God de zonde bedrijft, dan zijn dat geen andere zonden als de zonde der heidenen. Zonde blijft zonde. Vlees blijft vlees. Daar is geen onderscheid in te maken. Nou, Gods kind zondigt niet anders qua de zonde als een onbekeerd mens. De zonde blijft de zonde. Ja, maar daar was toch nog een profeet des Heren, wiens naam was Odet. Dat is er nou niet meer. Er zijn geen getuigende stemmen meer en daarom die oordelen in onze dagen zijn veel vreselijker, want er klinken geen getuigenissen meteen. De dominees, ik hoorde het nog van die dominee van die gereformeerde gemeente, Adriaan Verschuren, ik ken hem, want hij kwam veel bij tante Lena. Ja, tante Lena zegt, ik heb het afgebeden vanavond. En toen kwam hij niet. Hè? Kijk, tante Lena had een bijleven met de Heren, want die jongen, dat was alleszins godsdienstig, Adriaan Verschuren. Dominee geworden bij de gereformeerde gemeente, toen hoed op van 38 kilometer. Het is alles verschrikkelijk. En die zegt, ja, hij zegt, ik heb ook coronavirus gehad. Maar ik ben daarvan genezen geworden, want de Heer had nog werk voor me. Ja, dat kun je natuurlijk wel beweren. Maar als je altijd een rijke jongeling als een rijke jongeling gewandeld hebt en je bent nooit als een goddeloze door God gerechtvaardigd, dan kun je natuurlijk wel van alles in je mond nemen. Maar de praktijk, de realiteit vloekt ertegen. He, dus dat kunnen ze ook in onze dagen niet meer onderscheiden, want zo'n artikel wordt dan breed uit in het TD geposeerd. He, hier hebben we nog een godvrezende dominee. Het is absolute leugen. Absolute leugen. Ze leren een valse leer, ze zijn nooit door God geroepen. God heeft ze nooit een arbeid gegeven in zijn koninkrijk. Echt never. Never. Ze zijn nooit brandhout voor de hel geweest en ze waarschuwen het volk niet. Zoals deze profeet Odet. He, want die ging dat leger tegemoet. Nou, ik zie het de huidige predikanten nog niet doen. Nee. Deze Odet die vreesde God, want het was een profeet des Heren. En hij ging dat uit, dat heer tegen, dat leger tegen, dat naar Samaria kwam, met die gevankelijk weggevoerde uit Judea. En dan gaat zijn mond open, zie door de grimmigheid des Heren, des Gods uw vaderen over Juda, heeft hij hen in uw hand gegeven. En nou komt de slag. En gij hebt hen doodgeslagen in uw toornigheid. Dus dat was ook geen rechte strijd. Hè, want daar zat wraak achter. Er zat toorn achter. En de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Dus dat was een zondige drijfveer. Van die soldaten van Israël. Van dat tienstammenrijk. En die toornigheid zegt de profeet Odet. Die reikt tot aan de hemel. Zo groot. Zo groot is uw wraaklust. Nou, als wraaklust je drijfveer is, dan ben je wel een verdoemelijk mens. En zo verdoemelijk zijn we van nature. En dan zegt die Odet, daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te onderwerpen. Zijt gij het niet alleen, want bij jullie zijn schuldig tegen de Heer uw God. Gij zijt net zo schuldig als Agas. PK staat 1-1 met Agas. En dat is de kern van onze tekstwoorden. Dat 10e vers. Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te onderwerpen. We lezen van Salomo dat die degene die aan de tempel bouwde, degene die Joden waren, dat hij die niet tot slaven kon maken omdat het zijn broeders waren. Het was zijn eigen volk. Dus in zijn goede tijd heeft Salomo nooit zijn volk verraden. Maar die koning Peka, die had daar natuurlijk opdracht voor gegeven. Hij had er zelf een deel genomen aan die strijd, die eerste strijd. Toen hij Juda sloeg, 120.000 dood op één dag, strijdbare mannen. Dus heel het leger was uitgeroeid. En nu kwam dat leger van koning Peka, die kwam om die inwoners van Juda weg te voeren. En dan stuurt de Heere, want dat was natuurlijk door de Heere gestuurd, die profetiseerde wiens naam was Odet, en die geeft daar een getuigenis tegen die soldaten. En hij zegt, je moet maar niet denken dat ja, het is in jullie handen gegeven, de Heer heeft jullie ervoor gebruikt, maar als steigerhout, want je bent net zo verdoemelijk, ja, als die kinderen van Juda. En gij hebt hem doodgeslagen in toornigheid. En dat oogmerk heb ik al gezegd, dat was wraaklustigheid die tot aan de hemel reikt. En daarmee tekent Odet die toornigheid als een gruwelijke zonde. En daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaaf en slavinnen te onderwerpen. Wat gebeurt er in onze dagen? Want dat tiende vers is in onze dagen aan de hand. We moeten het woord in het heden zetten. Het wordt niet meer gedaan, want ik kan u dit wel historisch verklaren. En dan gaat u weer naar huis en jongen. Ja, we hebben het weer gehoord. Hè? Nee, in het heden. Ten eerste in uw persoonlijk leven. Hè? Ben je nog slaaf van de duivel? Geliefde kinderen, ouders, meeluisteraars. Hoe staan we nou voor God? Een slavenleven, weet je wat daarvan de drijver is? Dienstbaarheid der wet, de werken der wet. Alles staat in het kader van het werk der wet, maar de drijfveer is meest eigen ik. Je moet goed verstaan, de drijfveer van een natuurlijk mens is eigen ik, als ik het maar heb, als ik het maar ben. En daarbij komt de drijfveer angst. Angst, dat is de slechtste raadgever die er bestaat. Gods kinderen worden niet gedreven door angst, ja, er bestaat ook geloofsangst. In de wereld zult gij verdrukking hebben, angst hebben. Dat is een andere angst. Maar die worden gedreven door de liefde van Christus. En in de liefde, in de volmaakte liefde, is geen vrees. Ja, 1000 zorgen, 1000 doden, 1000 vrezen. Oh ja, Gods volk weet er allemaal van. Hè? Maar als de Heere ons voor had, daarom moet je altijd wachten. De Heere gaat u met uw heiligt ons voor. En weet je, dan krijgt de kerk van die arendsvleugelen. De voorhoede en de achtertocht, als de Heer de voorhoede en de achtertocht is, dan krijgt de kerk vleugelen en dan vliegt ze over alle gevaren. Ja, nee, ze vliegt door alle gevaren. He, als gij door het water zal u niet overstromen. Als gij door het vuur gaat, het zal u niet verbranden. Als de Heer maar onze voorhoede en achtertocht is, en daarom moet de Heer altijd aan de spits treden, daar moet je altijd op wachten. Laat ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht mede gaat, tenzij uw aangezicht voorgaat. Heer, ga ons met uw heiligt voor. En dat moet altijd te beden zijn, ja, in elke stand van het leven. En als we daarvan afwijken en we kunnen het zelf allemaal doen en regelen en we gaan te raden met ons verstand, dan zijn we een dwaas, zegt het soort. Want men steunen op uw verstand niet. Daartoe heeft koning Salomo op vele wijze spreuken gegeven. Ja, dat zijn levenslessen, want die had hij in zijn eigen leven ook wel geleerd. Hè? Want diezelfde Salomo die afgoderij had bedreven, die spreekt ook van dat hele leven zijn vloek uit. Want hij zegt, alles is ijdelheid waar de mens zich mee verleidt. Het is alles ijdelheid. Je doen en laten, je denken, je bestaan. We zijn in de ijdelheid gevallen en we wandelen in de ijdelheid. En Gods volk moet het daar zo over zuchten, want die daar zuchten over de gruwelen van land, volk en kerk, die zullen verzegeld worden met het zegel Gods. Aan hun voorhoofden staat er geschreven in Openbaringen. Ik denk dat Salomo daar ook over gezucht heeft, hè? Ook over zijn eigen leven. Dat die mens zo diep kan vallen, Salomo zo diep gevallen, dieper dan alle koningen bij elkaar. Moet goed verstaan, hoor, want Gods volk zondigt niet goedkoop. Er staat dat hij kwaad was in de ogen des Heeren. God zag hem aan als een heiden. Salomo. Dus die is, hoe moet ik dat eens zeggen? Zulke worden behouden als door vuur. Moet goed verstaan, hoor. Dan werpt God je in de ogen totdat je sterft. Omdat je ziel zou behouden worden.
Ja.
Nou, wie heeft lust de Heer te vrezen als we daar nou eens David tegenover zetten? Niet als persoon, hè, want ook David is in de zonde gevallen, maar ziende op die meerdere David. Ja, zijn hart, hè, Davids hart, ondanks zijn zonde, was net als koning Asa was volkomen met de Heer al zijn dagen. Hè, David heeft ook die psalmen, hoewel Salomo ook tot de Bijbelschrijvers behoort. En we kunnen van beide kunnen we die lessen creëren door de Heilige Geest. Maar dat onderscheid wat ook hier in de dag gelegd wordt, koning Agos was een onbekeerde koning. En dat kan van koning Salomo natuurlijk niet gezegd worden. En hoe laag het toch met die koning Salomo is afgelopen, dan zouden we toch ineens en voor altijd af moeten leren om in de mens te roemen. Dat wil de Heer nou in zijn woord genade verheerlijken in de eerste plaats. En wie roemt, die roemen in de Heer. Ik heb al gezegd, als je Paulus met Salomo vergelijkt, dat is geen goed vergelijk. Paulus was geroepen om het woord te prediken als apostel en Salomo was een koning, geen priester. Die mocht niet de tempel in om te offeren. En dit vers, vers 10 uit hoofdstuk 28 van 2 Kronieken. Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem tot slaven en slavinnen te onderwerpen. Dus de 10 stammen willen de 2 stammen, Juda en Benjamin, onderwerpen. En tot slaven en slavinnen maken. Wat wil dat zeggen in onze dagen? Als we nou Nederland bezien. En dan wordt het volk tot slaven gemaakt onder die lockdown maatregelen. Want dat heeft natuurlijk niks meer met die social distance, 1,5 meter. Dat heeft natuurlijk niks met gezondheid te maken, helemaal niks. Er zit allemaal een bigger picture achter. Maar in de dagen van koning Agas was er nog een profeet die dat onderscheidelijk kwam te prediken. En dat is in onze dagen weg. Dat is in onze dagen weg. Nee, die dominees die aanbidden de voeten der globalisten, die zijn het volkomen eens met de maatregelen van Rutte. Want ineens is die Rutte een aartsbisschop geworden. Het is toch vreselijk, mensen. Het is toch zo verschrikkelijk. En dat doen ze allemaal in het kader, want die strikt, ze willen een goede verhouding met de overheid, omdat de overheid moet gediend worden, de overheid moet gevreesd worden, de overheid moet gehoorzaamd worden. En dat gaat in onze dagen zo ver dat de heilige stelregel in Gods woord, goden meer gehoorzamer zijn dan de mensen, die wordt met voeten getreden. En daar gaat de gehoorzaamheid aan de overheid ver bovenuit. Dat is nou het oogmerk van alle reformdominees, om de overheid meer te gehoorzamen dan God. Want als je die goddeloze regels, de kerk op slot. Nou, je moet niet denken dat Salomo het toegelaten had dat de deuren van de tempel dicht op slot gegooid werden. Nou. Ook als de pest heerst, of dat, dan gingen die deuren van de tempel niet dicht. Nou. Kijk, de Melaatsen moesten buiten de poort leven. Er werden ook wel maatregelen genomen. Als de pest heerste of als de Melaatsheid heerste. Hè, maar dat was meer omdat dat onrein verklaard werd. Hè, het onreine mocht de tempel niet betreden. Het onreine mocht zich niet onder het volk bewegen. Hè, dat was meer een godsdienstige regel. Moet je goed verstaan. Hè? Want alles wordt in onze dagen op één hoop gegooid. De gave des onderscheids is ten eenenmale verdwenen. Die Adriaan Verschuren die stapt voor zijn coronabed af. En hij heeft het helemaal niet over de schuld. Want God heeft hem op dat coronabed geslagen. Opdat hij nou zijn schuld zou herkennen. Geen woord ervan. Helemaal niks. Ik heb u geslagen, maar gij hebt geen pijn gevoeld. Dat geldt die Adriaan Verschuren. Ze leggen er als een vroom mens op. Ze stappen er als een vroom mens, als een rijke jongeling vanaf. Over het woord schuld. Dat hoor je nergens meer noemen zelfs. Nergens meer noemen. Nee. Ze gaan overal als rijke jongelingen overheen. Maar daarvan zal het einde vreselijk zijn. Want die rijke jongeling ging bedroefd heen. En hij is nou al eeuwen in de hel. Want die rijke jongeling, dat is geen gelijkenis. Die heeft echt bestaan. Scribe van de kerkenraad, ja. En nou ligt hij eeuwig in de hel te branden. We moeten dat preken, geliefden, want de Heer maakt zo'n onderscheid in zijn woord. Hè, met Salomo is het slecht afgelopen in het eind van zijn leven. Want die heeft onder het oordeel Gods geleefd. Die heeft onder de toren, die heeft zijn gemeenschap met de Heer helemaal verspeeld. En hij is in dikke duisternis gestorven. Er staat ook genezen dat Salomo in de schuld gekomen is met zijn afgoderij. Dat is voor Gods volk de hel. Hoor. Als hij in duisternis moet wandelen. Hè, dat weet al Gods volk wel van. Maar zelfs daar gezonder getal, Maar de Heer verlost hun er toch weer uit. Hè? Want, maar als deze zonde eraan ten grondslag liggen, dan sterf je in dikke duisternis. Dat moet de hel van Salomo geweest zijn. Dat moet echt de hel van Salomo geweest zijn. Als je dat onderschat en je zegt van nou, als Salomo die zonde heeft bedreven, dan valt het naar mij wel mee. Nou, de hel zal je deel zijn, want ik zal je het echt vertellen. Want er zijn natuurlijk, ik heb al gezegd, dat degene die de zonde van de Bijbel heiligen zich aanmeten om dat te bagatelliseren, om diezelfde weg te bewandelen als papegaaien. Nou, de hel is vol met papegaaien. De zonde van Salomo, die heeft de Heere wel vergeven, maar hij is in dikke duisternis gestorven, want er staat nergens in Gods woord, nogmaals, dat Salomo voor God in de schuld gevallen is. We hoeven alles daar niet curieuselijk te onderzoeken, maar die vreselijke zonde, die afval in onze dagen, verbondsafval, verbondsverbreking. Maar de grootste gruwel is dat er geen profeten meer zijn die daartegen getuigen. Alle dominees veinzen er mee. Alle dominees spreken historisch. Het is allemaal toen en toen gebeurd, ze zetten niet meer in het heden. Maar vers 10, dan wil ik u prediken in het heden. Die slavernij. Ik hoorde gisteren nog van iemand dat hij achter een auto reed. En dat was een hele vieze auto. En helemaal met dirt bedekt. En er stond in die ruit geschreven dat die man de nieuwe wereldorde, de NWO. Hij zegt naar de hel ermee. Nou, de wereld, ja, die spreekt er grof over, maar die merkt dat nog op. Ik heb u gisteren die video gepubliceerd van die Sven Hulman. En die doet in eenvoudige bewoordingen, geeft hij te kennen wat er in onze dagen allemaal aan de hand is. Nou, van mij had het nog wel een graadje scherper gekund. Maar er staat wel zoveel gepubliceerd dat wereldlingen dat hele plan van die diepsteekelite door heeft. Terwijl het refodom slaapt. En ze slapen allemaal. Er is niet één dominee wakker. Ze zijn allemaal bevangen. Nou, dat is ook een vreselijk oordeel. Een vreselijk verbondsprakelijk oordeel. Er is er niet één wakker. Er is er niet één die zijn schapen waarschuwt voor de naderende oordelen die nog veel vreselijker zullen zijn. Dan zegt die verschuren, ja, de Heer heeft nog werk voor me. En dan zit hij maar weer die dwalingen te preken, die ketterijen, zoals we u onlangs weer gepubliceerd hebben van die geven manen. Het zijn allemaal tovenaars, hoor. Dat zijn geen knechten van God, dat zijn huurlingen. Die kennen het ook niet, die kan je het verzekeren. Ze zijn nooit als een goddeloze door God gerechtvaardigd. Want dan kan je zo niet preken. Dan geef je Christus de eer. Dan preek je Christus als het begin der schepping Gods en als het begin der herschepping Gods. En dan wijk je daar nooit meer vanaf. Dat bestaat niet. Nou, als je tenminste daartoe geroepen bent. Belt die verschuren maar op. En vraag hem maar eens na op zijn roeping en op zijn bekering. En dan zou je er wel achter komen dat het een en al bedrog is. Je wilt al die RD-artikelen. Want dat is allemaal uit de afscheiding voortgekomen. Het RD, de SGP, dat zijn allemaal afgoden die voortgekomen zijn uit de afscheiding. Dat is al begonnen in het vlees. Dat is nooit begonnen in de geest. Kersten is niet begonnen in de geest toen hij de SGP heeft opgericht. Dat is onzin. En hij wilde de democratie met de democratie bestrijden. Dus dat is het kwaad met het kwaad bestrijden. De duivel zal je het niet kunnen verbeteren. De duivel zal je het niet kunnen verbeteren. Want de duivel komt ook altijd met vrome zonden. De duivel komt altijd met vrome zonden. Niet bij de wereld, maar bij de godsdienst. Komt hij altijd met een vroom gezicht. Is het ook dat God gebeurde al in paradijs? Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult van deze boom niet eten? Nou, hij zegt er geen kinderrust van eten. Smaken heerlijk. Ze zagen er prachtig uit, die vruchten. Prachtig was, hè? Al de bomen des wouds. Ja, en zo is de mens van God afgevallen. Met eigenlijk een hele simpele zonde, zou je zeggen. Ja, maar de Heer had gezegd, gij zult van die boom niet eten. Niet eten. En we hebben wel gegeten. En we zijn tot slaven en slavinnen van de duivel geworden. Want van nature moet je echt goed in je hoofd prenten. Ja, je moet in je hart zakken. Van nature zijn we slaven van de duivel. Niks anders. Slaven van de duivel, heb je dat nou wel eens ingeleefd? O God, verlos mij uit de banden waarin de boze mij omknelt. Is dat nou je smeekgebed? Want van nature, ik zeg het nog een keer, van nature zijn we slaven van de duivel. Ook als je godsdienstig bent, dat maakt geen verschil. Nee, het is een voorrecht. He, dat je tot het verbond behoort. Dat je in het kader van het verbond gedoopt bent. En dat je een verbondskind mag wezen, in of uitwendig. Daar heb ik het nou even niet over. Dat is een pleitgrond. Heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ja, maar als we de wereld een hand gaan geven, net zoals Salomo heeft gedaan, en net zoals Agas was van de wereld, ja, maar koning Salomo was niet van de wereld. En als hij dan de wereld een hand gaat geven, een hand gaat reiken en mee gaat dansen, oh mensen, ja, dat zie je in onze dagen gebeuren. De kerken zijn afgevallen. Die hebben de wereld een hand gereikt. Politiek bedrijven, dat is manipuleren. SGP is een manipulatiepartij. Want die gaan de zonde met de zonde. Dat doen ze al geen eens meer. Ze dansen met alle zonde mee. En de dominees waarschuwen niet voor die nazi-wetten die zijn doorgevoerd. Die laten hun schapen begaan. En ze laten al hun schapen in dat moeras verdrinken. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Ik wil hiermee zeggen, als je dat onderscheid niet hebt, dan ga je er maar mee. Dat zal ik je in die zin zeggen. Dat is genadeonderscheid. De Heer geeft al zijn kinderen dat licht des onderscheids, naar de mate des geloofs, weliswaar, naar de mate des geestes. Maar laat ik het eens zo streed zeggen. Bill Gates, nee, we kennen allemaal Bill Gates, dat is een duivel, hoor. Dat is een echte duivel. Die wordt ook in het RD aangeprezen, dat hij allemaal goede dingen doet met zijn geld. De Bill en Melinda Gates Foundation, hè, daar doen ze allemaal goede dingen mee. Het is absoluut niet waar, daar doen ze duivelse dingen mee. He, ze gaan heel Afrika, gaan ze, die meisjes gaan ze inenten tegen baarmoederhalskanker en die kunnen geen kinderen meer krijgen. Ook in het Westen gebeurt dat. He, de Gardasil, dat is een duivelsmiddel om de vrouwen onvruchtbaar te maken. Want he, die Bill Gates denkt niet meer als een human being. Dat moet je goed voor ogen houden. Als ik dat zeg, Bill Gates denkt niet meer als een human being. Die denkt alleen maar als een demon. Hij is gefocust op de reductie van de wereldbevolking. Hoe kunnen we de depopulatie van de wereldbevolking aanpakken? Dat komt natuurlijk nooit in het TD. Er komt zoveel niet in het TD. En gisteravond heb ik nog eens enigszins onderzocht over dat schaliegas. Hè? Dat is, in het Engels is dat shale gas. Shale gas. En er worden boringen verricht. In de VS is dat het ergste, maar ook in China is, neemt dat hand over hand toe. Dat is een goedkopere manier om gas te winnen. Schaliegas. Dat in Nederland ligt daar een 8-maandige ban op. Maar Nederland gaat het ook doen. Want je moet nou niet denken dat Rutte iets geeft om zijn bevolking. Want ze zijn daar neergezet als nieuwe wereldorde puppets. Hoe lang zit Rutte al in het zadel? Dat komt niet door de verkiezing, dat komt door, omdat hij daar aangesteld is. En ze denken nog steeds, de massa denkt nog steeds, dat ze door een stem uit te brengen de situatie kunnen verbeteren. Nou, forget it, mensen, forget it. Democratie is dictatuur. Democratie is dictatuur, want democratie bestaat niet. En die Sven Hulleman, ja, die zegt het is een doodziek mens. Nou, ik zeg Sven, democratie bestaat niet, want de besluiten zijn al lang gemaakt. Het is geen doodziek mens, het bestaat niet eens. It doesn't exist. Democratie, dat is zeg maar een hele droomwereld voor mensen die menen door hun stem uit te brengen dat de situatie verandert. Nou. Het Westen is helemaal overgegeven aan de demonische geesten. En de wereld verdemoniseert. Maar die Bill Gates, die denkt als een demon, die denkt niet meer aan een human being. Het menselijk leven interesseert zulke mensen niks, helemaal niks. Of er 8 miljoen sterven, of dat er 3 miljard sterven, dat juichen ze zelfs toe. En die Bill Gates is natuurlijk een vaccinatiepropagandeur. De grote financierder van de World Health Organization, De WHO, dat is ook zo'n criminele organisatie. En waarom willen ze Trump uit het zadel hebben? Omdat hij met al die criminele instanties wil afrekenen. Trump die gaat, als die door God in het zadel gehouden wordt, hè, want het is God die dat bepaalt, hoor. Denk er goed om. Als de Heer nog meer oordelen wil uitstorten, dan brengt hij Bill Gates wel boven water. Of Biden, Joe Biden. Maar dat staat in het kader van de oordelen Gods. Je moet dat in een groter, in dat licht van Gods woord zien. Het wereldgebeuren. Dominees weten daar niks van af. Want als ik die dominee kort word, ik denk, je onderzoekt helemaal niks, man. En dat betekent dat je geen herder bent. Want dan wil je onderzoeken die moerassen, die levensgevaarlijke moerassen waar je schapen op loslaat. En zelfs blijven ze in de pastorie, veilig en droog. Nou mensen, wat voor een verraad er in onze dagen aan de hand is, dat is met geen woorden uit te drukken. In de kerken word je verraden door je eigen dominees. Het zijn verraders en huurlingen. Want ze hebben het nergens over, helemaal nergens over. Een herder die is aangesteld om zijn schapen te leiden in de grazige weide. In geestelijke zin van het woord. En dan gaat de herder hun met hun heilig voor om die schapen door al die gevaren te leiden. Maar dat is in onze dagen niet. Hier, Odet, dat was zo'n herder. Dat was zo'n herder, een profeet des Heren. En die gaat dat leger tegemoet om die schapen, hoewel schuldige schapen, uit de hand van die koning Peka te redden. Dat is in onze dagen niet meer. Dominees interesseert het ook niet hoe het met hun schapen vergaat. Het interesseert ze echt niks. Neem het traktement weg en je bent gelijk je dominee kwijt, want dan worden ze metselaar of timmerman. Beproef het maar eens. Heb ik ooit wel eens beproefd? Want die dominees die worden in de watten gelegd. Die weten niks van het leven van Paulus af. Helemaal niks. Die weten niks van het leven van Simpson af. Hun haar is gekamd. De scheiding erin. De vouw in de broek. Glimmend gezicht. Ik hoorde oom en jij nog zeggen. Hun gezicht glimt als de paling. En ze weten van de beproeving niks. Ze weten van de vervolging niks. En als je zo'n herder hebt die daar niks van af weet, dan worden het je verraders. Want een huurling geeft niks om het leven van zijn schapen. Helemaal niks. En dat is er vandaag aan de hand. Dat is er vandaag aan de hand. Het is dat Gods volk God heeft. Dat Asaf uitroept, bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is nochtans God de deel mijns levens. Maar anders ben je overgegeven aan het goeddunken van de mens. Van een vroom mens. Nou, dat is levensgevaarlijk. Hoor. Dat is echt levensgevaarlijk, want daarvan is het einde, de eeuwige pijn. En de prediking moet daarin uitsluitsel geven. Gods woord moet daarin uitsluitsel geven. Dat je dat tot dat ontwaak, gij die slaap, sta op uit de doden. Je moet het gaan zien. Je moet het gaan zien. Eerst waar je persoonlijk in verkeert. Een slaaf van de duivel. Daaruit moet je verlost worden. Die ketenen van de duivel, die kan alleen Christus verbreken. Want hij is sterker als de sterk gewapende. Als hij tot zijn hof komt. Van die sterk gewapende, dan moet ook de duivel hem onderworpen zijn. Want je ziet het met die Gadareense man, dat de duivelen, die zijn doodsbenauwd voor Christus. En die roepen uit, dat gij ons niet pijnigt. Ja, ze zijn doodsbenauwd voor Christus, want ze weten wel dat hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Maar het is allemaal, in de Refo-kerken is dat allemaal, wordt dat allemaal wegvertaald. Ik hoorde die Adriaan Verschuren zeggen, ja, de noodzakelijkheid om Christus te kennen. Ja, dan kun je je hele leven preken en toch heel je gemeente verloren gaan. Dus je kunt de noodzakelijkheid wel preken, maar ken je nou ook werken? Dat vuur moet je eens aan zijn schenen leggen. Nou, bij tante Leen is die wel door de mand gevallen. Nou kan de mens tot bekering komen, dat kan. Maar ik zie het nog niet in zijn leven en je ziet het bijna nergens. Wanneer komt er nou nog eens een mens tot bekering in onze dagen? Nou, de Heer bekeert tot aan de verleiding der wereld. Maar het staat voor mij vast, dat is voor mij geen twijfel meer, dat de Heer zijn kandelaar heeft weggenomen en zijn geest uit de kerk heeft weggenomen. En dat we hier nog zijn, dat komt omdat ik dat de Heer me als in Jeremia geroepen heb om daartegen te getuigen. Net als die Odet, dat de Heer toch nog die getuigenis laat klinken. Maar het is tot je verderf hoor, als je je niet bekeert en je, als je ook niet van je kerken bekeert, want dat zijn allemaal afgodstempels geworden. Dat is allemaal kamers en de molen gelijk. Dat heeft niks meer met de planting gods te maken. En ik heb al gezegd, als een herder niet iets kent van het leven van Simson, van die strijd, en Simson wel liep dikwijls het bloed over zijn lijf, vanwege die strijd, de Filistijnen geslagen met een ezelskinderpak, dominees weten absoluut niet wat dat is. Nou, en ze worden in de watten gelegd en op handen gedragen, ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Mensen, wat een afval. Nou, dan liever alleen met God. Dan liever alleen met God. Ik zoek geen medestanders. Nou, ik zou wensen dat hij bekeerd werd. Maar ik heb genoeg aan mijn God. Absolute waarheid. Met mijn God spring ik over de muur. David zegt niet van, nou ja, ik moet nog een leger hebben van 10.000 soldaten. Nou, met mijn God spring ik over de muur. Simson had een alleenstrijd. Met zijn God. Met zijn God. Ja, maar de Simson de Lila. Oh ja. We zullen dan maar eens uw leven in die weegschaal leggen. Van meneer, tekel, uversin. Want dat is ons leven. Meneer, tekel, uversin. Gewogen en te licht bevonden. En als Christus niet in die andere weegschaal, dan kun je godsdienst aan de dag leggen. Tot hij in ons weegt, dat zij je niet baten. Het is alleen Christus en zijn gerechtigheid. En dan ga je de zonde haten. Ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dat is onwederstaanbaar. Ja, maar Salomo, als je dat erbij gaat halen tot je verdediging, dan zal je verdoemenis dubbel, dwars en zeker zijn. Ik heb die dominees ook wel gehoord die dan Salomo erbij halen tot hun verdediging. Nou mensen, dan zal Salomo opstaan in de dag der dagen om zulke dominees in de naam des Heren te verdoemen. Dat zal ik je vertellen. Want als we zo met de zonde spelen, als de zonde een spel is in ons leven, dan is de hel je deel. Die zonden moeten vergeven worden. Die zonden moeten uit ons leven weggenomen worden. En als je dan de geschiedenis van Salomo leest, dan gaat Gods volk ter ere van Christus zingen. Want dan blijft er echt geen mens over. Dan blijft er echt geen mens over. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Goed doet geen nut in dagen der verbolgenheid. Geliefde hoorders, dat ik het eens op uw hart mag bidden. Goed doet geen nut in dagen der verbolgenheid. Want als de dagen der verbolgenheid komen en je bent niet echt bekeerd, wordt de stond geërgerd. Bij Salomo was er ook geen volharding. Die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Ja. Kijk, ze kunnen dat niet in Gods handen laten. Hè. Dan moet je nog eens een keer een ontleding plaats laten vinden. Dan gaan ze Salomo helemaal uitpluizen. Hoe sta jij voor God? Als je nou de gerechtigheid van Christus deelachtig mag zijn, dan ga je ook niet in de voetstappen van David, dan ga je in de voetstappen van Christus. En dan heb je al degenen die daar gaan lief, want die zijn broeder haat, die zijn leugenaar, die kan voor God niet bestaan. Ik zei al in onze dagen dat vers 10 tot slavinnen en slaven gemaakt, dat die wereldelite, om ze zomaar eens te benoemen, die voeren gruwelstukken uit. En ik heb dat gisteravond ook nog eens ondervonden en gezien met de winning van dat schaliegas, want er zijn ook honderdduizenden mensen die sterven eraan. Hoe komt dat? Omdat ze een goedkope manier van gaswinning. En dan wordt er geboord in de onderste lagen der aarde. En dan storten ze daar allerlei chemicaliën in dat gat. In dat boorgat. Om daaronder in dat gat een explosie te doen plaatsvinden. Omdat dan die rotsen splijten. Want dan komt dat gas, dat schaliegas komt vrij. En dan kunnen ze dat oppompen. Maar met die explosie, met die mini-aardbeving, wordt ook dat schaliegas wordt er met het drinkwater vermengd. En als je dan je aansteker bij de waterkraan houdt, dan vliegen de vlammen eruit. En mensen die dat drinken, ja, het is ze nooit gezegd, daar zijn ze nooit voor gewaarschuwd. Want al die topbazen over die gasbedrijven, die zeggen nee, dat is niet gevaarlijk en er is niks aan de hand. En mensen die daartegen proberen op te staan, publiek, die worden uit de weg geruimd. Journalisten die dat onderzocht hebben, die moeten voor hun leven vrezen. Want dat zijn natuurlijk miljardairs, die zetbazen over die gasbedrijven. En in Amerika is het het ergste. Hè, dat failliete Amerika probeert daar nog een beetje de stand op te houden door die schaliegaswinning. En er staan duizenden van die torens. En ook in West-Europa, vooral Duitsland, de Oostbloklanden, staan duizenden van die schaliegastorens, waardoor het drinkwater zodanig vergiftigd wordt. Want wat dat vergif wat in dat gat gestort wordt, komt ook in het drinkwater met dat schaliegas. En dan wordt het water gif. En je ziet het niet, je ruikt het niet. En de mensen sterven er bij bosjes aan. Het komt nooit, zoiets komt nooit in het RD. Hoor. Never. Want die dansen mee met die deep state elite. En die worden door angst gedreven. Want als ze niet overeenkomstig de code van de deep state publiceren, worden ze uit de lucht gehaald. Dan is gelijk de business over. Dus die geven meer voor de business dan voor de ware godsdienst. Dat hele RD en die SGP staat in het kader van de afgodendienst aan de Molech. Precies hetzelfde. En er is geen dominee die het onderkent. Ze dansen er allemaal mee, ze stemmen erop. Nou, je verdoemenis is des te zekerder. Je is des te zekerder. Dat zal ik je vertellen in zere naam. En ze zijn allemaal met blindheid geslagen, maar Gods woord blijft Gods woord. Hier is nog een profeet, Odet. Nou, dan hebt de Heer er nog belang bij. Dan is bekering nog mogelijk. Want in het verdere van dit hoofdstuk lezen wij dat dat leger zo onder de indruk komt, zo onder de overtuiging komt van dat getuigenis van de profeet Odet, dat ze die gevangenen kleden, de zwakken, die worden op ezels geladen en die worden weer teruggebracht tot de palmstad Jericho. Er is uitwerking van dat getuigenis, want hun wordt aangezegd, jullie zijn net zo erg of nog erger. Want jullie worden door wraaklust gedreven. En dat zal de Heer ook straffen. En dan denk je dat je die kinderen van Juda en Jeruzalem tot slaven en slavinnen kan onderwerpen. Als je zelf nog erger bent. Kijk, want toen de Galdeën de Joden hebben weggevoerd. Toen werd het later ook de Galdeën gestraft door de Heer. Door het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Je moet altijd goed verstaan. De afgodendienaars worden door de afgodendienaars gestraft. Maar ook die afgodendienaars die God gebruikt om die afgodendienaars te straffen, worden ook gestraft. Die komen ook onder het oordeel. En in onze dagen, heb ik al gezegd, is het veel erger als in de dagen van de goddeloze koningen. Want nou wordt alles gekersten. Van der Staaij heeft een boek geschreven, Goede Gesprekken. En daar hoort ook Bill Gates. Hij heeft goede gesprekken met nazistische mensen, met Bill Gates, criminelen. Dat noemt hij goede gesprekken. En er wordt, die mensen worden dan afgeschilderd als hele goede mensen. En er is geen dominee die er tegen getuigt. Nou, dat zal de hel in de hel uitmaken. Dat zal ik je vertellen, zeer naam. Er is geen dominee die tegen de roepende zonde van kerk, land en volk getuigd. Deze Odet, die deed het wel op bevel des Heeren. Jeremia, Jesaja en al de kleine profeten die hebben geprofeteerd op bevel des Heeren. Ze waren van God geroepen. En dat wordt in onze dagen gehaat, want, hè, zegt die Adriaan Verschuren, de noodzakelijkheid van Christus. Maar wee als er één tot het geloof in Christus komt en hij krijgt een getuigende mond. Dan wordt hij door diezelfde dominees gekruisigd. Dat is mijn ondervinding. Dat is mijn jarenlange ondervinding geweest. Door de bevindelijk gereformeerde dominees word je dan gekruisigd. Dan, weet je wat ze dan gaan doen? Dan gaan ze Christus in je kruisigen. Dat is de kerk van vandaag. Hoor. Als je dat niet ziet, dan ben je nog blinder als de duivel. Want de duivel ziet het wel. Dat is hem genoegen. Goed verstaan. Daar laat de duivel geen tranen. Nee, dat is juist wat hij wil. Maar de duivel ziet het. De duivel ziet het goed, hoor. Wat er gebeurt in onze dagen. Maar de dominees zien het niet meer. Niet één! Niet één. Want die laten het volk en die gaan daarin voor om het volk tot slaven en slavinnen te maken. Onder die, letterlijk gezegd, onder die lockdowns, onder die social distance, kerkdeuren dicht, 100 mensen in de kerk helemaal wijd uit elkaar gaan zitten. Die coronavirus wordt zodanig uitvergroot alsof het de pest is. Dat is helemaal niet waar. Dat is absoluut een leugen. Tuurlijk bestaat die virus. Maar die is gecreëerd, die is man-made. He, we hebben het met de zwijnen, het zijn ze alweer vergeten met die zwijnenvloeghout. Het was allemaal een hoax. Een grote hoax. En de vaccinaties hebben meer schade aangericht als het virus. En dat zal nou ook weer gebeuren. Die coronavaccinaties zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Want, dat zegt zelfs de WHO. Er is informatie gelekt van de WHO, waarin zo'n topfiguur van de WHO zegt, ja, die vaccinaties zijn ongetest, gevaarlijk voor de gezondheid, en dat is gelekt, dat is boven water gekomen. En het hele refendom maakt zich klaar om zich te laten vaccineren. Want, zegt Diederik van Dijk, ja, er mag er dan wel geen cellen in zitten van abortusbaby's, want dan kunnen we gewetensvol vaccineren. En je onderwerp je eigen aan zulke duivels, want dat zijn echt duivels. Want die Diederik van Dijk is een demon. Van der Staaij is een demon. Steve de Bruijt is een demon. Bill Gates is een demon. Die worden door demonische geesten gedreven. Die hebt de duivel 100% in bezit. Er is geen dominee die het ziet, want je mag niet oordelen. Gods woord, vertel mij dan. De geest van God, de geest van Christus, vertel mij dat. Want de geest onderzoekt alle diepte gods. Er zijn meer demons in de kerk, bijna meer demons in de kerk als in de wereld. Dat zal ik je vertellen. En als je daarmee mee blijft gaan, je oordeel is verduisterd, je ziet het niet, je merkt het niet. Je gaat erheen als een schaap dat tot een slagbank geleid wordt. Ja? En de dominees die vinden het best, die vinden het best, want de oordelen zijn wel zo verschrikkelijk. Het wordt nog veel erger, het wordt nog veel erger. Toen onder het regime van Hitler werden de beste huisvaders SS'ers. Dus je moet mij niet vertellen waar een natuurlijk mens die verandering van geesten, die is ook in onze dagen volop aan de gang. Ik heb die dominees zien veranderen, van bevindelijk gereformeerd tot antinomianisme. En ze hangen de diepsteek aan, ze willen goede verhoudingen hebben met de overheid, die volledig in dienst staat van de duivel. Want er is geen sprake in het Westen van godvrezende overheden. Nee, godsdienarissen, ja, als die overeenkomstig de wet van God en het woord van God regeert. Als een overheid haar bevolking terroriseert, mag je zo'n overheid daar nog gehoorzamen? Dan zal de hel je deel zijn als je dat doet. Dan zal de hel je deel zijn als je dat doet. Dan zal blijken of je God vreest, ja of nee. Je hoeft niet te gaan schelden, no. Maar je mag zulke overheden niet gehoorzamen, die moet je tegenstaan. Hier, die Ode, die getuigde tegen! Dat is weg in onze dagen. Het is allemaal overgegeven. De Heer heeft het Westen verlaten. Nou, dat zeg ik zonder twijfel hoor. De Heer heeft het Westen verlaten. Al die Westerse kerken heeft hij verlaten. En er is hier in dat oppervlakkige godsdienstig Amerika nog meer opmerken als binnen heel dat refendom. Er is in de wereld bij die klokkenluiders nog meer, dat zie je aan die Sven Hulleman. Er is door zulke mensen nog meer opmerken binnen dat refendom. Er is geen procent wat opmerkt. Ze weten niet wat er aan de hand is. Er is geen dominee die weet wat er aan de hand is. Moet een dominee dan waarschuwen voor schaliegas? Nou, is het kort, dat zijn allemaal beslommeringen, daar bemoei ik mij niet mee. Dat is huurlingentaal. De meest bevindelijke dominees komen openbaar als huurlingen. Moet een herder zijn schapen niet waarschuwen, niet voorgaan, niet beveiligen voor een moeras met schaliegas? Wel zeker! Want als een onbekeerd schaap in dat moeras verdrinkt, dan is hij voor eeuwig verloren. Het interesseert de dominees niks! Dus dan kun je zien in welke wereld dat we leven. De Heer heeft het Westen verlaten. Al die Westerse kerken die drijven allemaal zonder God. En die drijven allemaal op drijfzand. Ja, die kerken die erkent God niet, want het is niet zijn planting. De Heer weet zijn volk wel te onderhouden. Die in het Westen leven, oh ja, ik heb geen gebrek aan mijn God. Maar de Heer heeft in het algemeen gesproken het Westen verlaten. Het Westen verlaten in die Afrikaanse landen. Daar is nog enigszins een opmerken. Niet van die dictators die daar regeren. Nee, maar daar is nog enigszins een opmerken. Die zijn tegen de gruwelijke zonde van sodomie. De meeste Afrikaanse landen. Daar is nog een opmerker. Tegen abortus, daar is nog een opmerker. Maar als hier de slachthuizen openstaan in alle westerse landen en de abortusbaby's worden bij hopen vermoord, Planned Parenthood, daar worden de organen van de abortus, daar wordt een miljardenhandel van gemaakt. En ook in Nederland staan de slachthuizen draaien op volle toeren. En Van der Staaij zit met rug te schaterlachen. Nou, dat is voor mij de hel. Zo zal het er in de hel uitzien. Maar dat is dan niet een schaterlachen, nee. Dat is dan krijsen. Dat gaat over in krijsen. Maar dat is precies hetzelfde hoor. Dijkgraaf stond te schaterlachen met Rutte. En dat is voor mij de hel. Dat is een afspiegeling van de hel. Maar de dominees lachen mee. De massa verdwijnt erin. De massa verdwijnt erin. U wordt nog het woord gepredikt. De prediking van Odet ging toen nog uit. In onze dagen niet meer. En die gevangenen, die soldaten, dat leger, die oversten, die werden daar zo van overtuigd dat dat zere woord was, dat ze die gevangenen gingen verzorgen en gingen kleden, gingen voeden, ze spijsden hen, ze drenkten hen, ze zalten hen en voerden hen op ezels, alle die zwak waren, en brachten hen te Jericho, de palmstad, bij hun broederen. Daarna keerden zij weder naar Samaria. Dus dat was de uitwerking van de prediking van Odet. Ja, ik heb er met alle zwakheid weer over gepreekt. Als de last die wordt zo groot, dat je eigenlijk wel gewoon 10 uur achter elkaar preekt. Het is altijd maar weer 1,5 uur, het is alweer voorbij, zie ik. En dan probeer je de mensen duidelijk te maken waarover het gaat. Maar binnen de kerken, de meeste dominees kunnen al niet meer denken als een human being. Dat is echt aan de hand. Ze denken volgens een bepaalde code en ze preken ook volgens een bepaalde code. Ook die Adriaan Verschuren die preekt volgens de code van de gereformeerde gemeente. En dat is een verkankerde leer. Dat is een valse leer. En dan ben je valse leraar als je dat preekt. Heel eenvoudig. Dan hebt de Heer geen werk voor je. Dan moet je de werken des duivels werken. Met je vrome gezicht. Met de scheiding in je haar. En met de vouw in je broek. En met die hoge hoed op. Mensen, ziet daar nou eens doorheen door dat bedrog. Dat zit er niet in die zwarte pak en die hoge hoeden. Want er zit helemaal geen deftigheid in die dominees. Het zijn wolven in schaapskleden. Nou, dan zie ik die Anton Scherpenzeel uit Norwich. Ik geloof dat een kind van God is. Ja, was wel lid van de gereformeerde gemeente. Laat dat nou maar even gaan. En zijn vrouw die zag eruit als een opgedirkte dame. Die was hoog bekeerd en ik zag ze gaan naar die supermarkt. En Anton kwam er met zijn boerenplunje achteraan. Toen zegt de mevrouw, kijk, achteraan komt de kerk met een hoofdletter en vooraan gaat de godsdienst. De godsdienst ziet er keurig uit, gekamd. Het haar is een pruik op de kop, een mooie hoed op, geen stoffie aan de pak. En Anton kwam erachteraan met de stront als een broek en een rode das om zijn nek. Daar zijn die dominees in onze dagen compleet vreemd van. Compleet vreemd. Poseren zich als witgepleisterde graven. En van binnen is het één gruwelstuk, zegt de Heer hoor. Dat zegt de Heer. En dat is de kerk van vandaag. Want die slavernij waar Odet tegen preekt, die wordt nou gekerstend. Dat wordt nou aanbeden. Ja, zeg kort, jullie nemen allemaal goede maatregelen. Zie je? Ik heb het gisteren nog met een plaatje afgebeeld van een grote laars, hè, waar zo'n persoon onder legt. En dan bedankt die persoon, hè, voor die lockdowns. En dank u wel, overheid, dat mijn huwelijk verwoest is. Dank u wel, overheid, dat ik geen werk meer heb. Dank u wel, overheid. Dat is de kerk van vandaag. Het wordt met vrome woorden natuurlijk verpakt, maar dat wordt er gezegd. Dat plaatje, dat zegt meer dan 10.000 artikelen. En dat is de situatie van vandaag. En onder die slavernij, dan kun je zien dat het alles wettisch is. Alles wat gereformeerd bevindelijk noemt. Het is allemaal zo wettisch als de pest. Linkswettisch of rechtswettisch. EO-wettisch of oud-gereformeerd wettisch. Het is allemaal oud-geraffineerd. Het is allemaal oud-geraffineerd in onze dagen. Je hoort nooit geen stem bij God vandaan. Als ik een preek luister, dan denk ik, dit komt niet bij de Heer vandaan.
Er kan zoveel gezegd worden, zoveel vroom verpakt. Scheiding in het haar, vouw in de broek, dat is niet van de Heer. Nee, Simpson had geen vouw in zijn broek. Hij had geen eens een broek aan, maar een stuk lomp. Hij had geen scheiding in het haar. En zijn krullenbos was ene woestenij. Het was een Nazireër God. Nou, daar wil ik mee strijden, daar wil ik mee strijden. Niet om Simpson een handje te helpen, want hij zegt, ik doe het alleen. Piet blijft me thuis, ik doe het wel alleen. Met mijn hand. Dat is weg in onze dag. Het is helemaal weg in onze dag. En waarom preken we zo, geliefd? Omdat Gods woord dit ons verkondigt. Dat die slavernij des duivels, daar moet je echt van verlost worden. Maar als de zon schijnt en de dominee spreken natuurlijk vrede, vrede, geen gevaar, dan denk je, nou, het kan nog. Nee, het kan niet meer. Als het van God is, kan het niet meer. Dan breekt er een dag en dan kun je nooit meer zalen. Nee, je moet alles afgesneden. Daar alle hoop mijn gans ontviel, waar niemand meer zorgde voor mijn ziel. God en de Belial dienen, dat wordt je rampzaligheid. Dat gaat God zo op je hart binden, dat Paulus zegt, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Onder die last der zonde. Het wordt in onze dagen niet meer gepreekt, want je hoeft niet meer bang voor de hel te zijn, zegt Steve de Bruin. Zeg het letterlijk, dat zegt hij. Tegen een vriend van mij, heeft hij letterlijk gezegd. Je hoeft niet bang voor de hel te zijn. Het is geen realiteit meer. En dan houden ze een hele conferentie. En dan staat die Arie Simons met die belder. En staan ze op een conferentie. Dat ging over de hel. En staan ze een beetje bakje koffie, koekie te eten. Dat is het leger van de duivel. Daar gaat Gods knecht niet naartoe. Ja, om het af te breken. Om die pilaren vandaag naar beneden te halen. Nou, Simpson die zou nog een leven, een mensenleven werk hebben om al die dagenstempels van die Reformkerken naar beneden te halen. Dat zal ik je echt vertellen. Want daar is niks van God bij. Zo werkt de Heer niet. Kijk, het leven van Paulus is na. Die man moest door de realiteit van het leven, door vervolging, smaadheden, lasteringen, gevaren, duizenden gevaren van de wilde beesten, van de wilde Joden, want dat waren ook wilde beesten. Ze kennen het niet. En ze gaan allemaal rond om een Jodengenoot te maken. En als ze er een hebben, dan maken ze hem drie keer meer een kinderhel dan ze zelf zijn. Ik wil je waarschuwen voor die godsdienst. Want daar kom je voor eeuwig mee om. De Heere neem je alleen, neem je apart. Als die je bekeren wil. En als je bekeerd wil worden, dan ga je, als het werkelijk waar is, uit de behoefte der ziel. En van nature hebben mensen die behoefte niet. Maar dan ga je in de eenzaamheid tot God schreeuwen. Dan hou je op met dat dartele leven. Dan ga je tot God schreeuwen. O God, o, werd mijn ziel door u gered. Dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. Want die God van koning Asa, die God van koning Abia, die God van koning Jozef, de God van koning Uzzia. En de God van Daniel, die leeft nog. Die leeft nog, ja, absolute waarheid. Ook in dit door God verlaten Westen. De Heer leeft. En hij is met zijn geest overal om tegenwoordig. Maar dan wordt je pad wel eenzaam. Dat moet je wel zeggen. Dan wordt je pad wel eenzaam. De Heer geeft er soms één of twee op je weg. En wat er in onze dagen, die broederstrijd. Ze geven ook niks om elkaar. Dat zie je hier. Dacht je dat ze om die broederen in Juda iets gaven. Hè? Maar door de prediking van altijd veranderde dat allemaal. Maar die prediking is er niet meer. Niet hier binnen dat regeldom. Die is er niet meer. Want dan zou het diezelfde uitwerking hebben. En dan zouden ze die slavernij van Rutte zouden ze aankaarten. Publiek. Dan zouden die dominees zich richten tot Rutte. He, dan worden er natuurlijk wel honderden artikelen door broeders verstuurd. Dat gebeurt in onze dagen nog wel. Maar de Heer heeft zo het oordeel erop gelegd. Ze zullen naar u niet horen. Ze zullen naar u niet horen. We lezen het. Onder de prediking van Jeremia, de voorbidding van Jeremia werd afgesneden. Want als de Heer die oordelen laat, nou hier, dit is nog een blijk van zijn gunst. He, dat leger van Israël die gevangenen terug laat keren. Daar heeft de Heer daar nog een bedoeling mee. In onze dagen leggen de leidsels erop, alles gaat door. Er wordt niks meer opgemerkt. He, ze zijn het allemaal met elkaar eens. En ze zeggen nog dankjewel tegen Rutte he, als al hun burgerrechten worden ontnomen. Kijk maar naar dat plaatje met die laars op die man. Dat zegt nou wat er in onze dagen aan de hand is. Maar de kerken zien het niet, de dominees zien het niet, maar ziet u het wel dan? En
opmerken is beter dan het verder te rammen. Maar handel je erop naar. Zorg dat je bij de Heere in zijn gunst mag leven, in zijn schuilplaats mag leven. Is dat dan je leven? Of merk ik alleen op en ga je weer over tot de orde van de dag? He, want vaststellen is niet genoeg hoor. Die wereldlingen die stellen dat ook vast. He, zoals die Sven Hulleman, die stelt dat ook vast. Maar ik geloof niet dat het een bekeerde man is. Wat er echt noodzakelijk is, wordt niet gedaan. Die Sven Hulleman die zou die prediking moeten horen. Die zou die waarachtige prediking moeten horen. Maar dat is niet meer te beluisteren in Nederland. He, die
voorganger in Scherpenissen is dat geloof ik. Lissebroek, die is er ook al uitgegooid. Ja. Die daar nog een beetje de waarheid rechtsnijden, het woord rechtsnijden, die worden ook overal geweerd. Want ik zeg al, mensen, ze preken Christus. Maar als er één in Christus gaat geloven en de getuige de mond krijgt, ik spreek vanuit de bevinding van mijn eigen leven. Alle deuren gaan voor je dicht. Alle deuren gaan voor je dicht. De dominees gaan je haten als de pest. Want al die dominees haten Gods volk onder het kruis. Ik heb het aan de levende lijven ondervonden. Het zijn vervolgers. Wolf in schaapskleding. Dus in die kerken ben je niet veilig. Dan moet je uit. Dan moet je echt uit. Ja, maar waarheen dan? Tot God alleen. Laat God je tempel zijn. En Christus je kerk. Als ik God heb, bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans de rotsteen mijns harten en mijn delen eeuwigheid. Amen. Heren, het was eigenlijk niet te zeggen in woorden en niet in orde te verhalen. Want als we alles moeten noemen, in uw woord wordt alles genoemd. Dat we ons zouden bedenken wat hier deze prediking van Obed heeft uitgewerkt. En dat hij niet de zonde vergoeilijkte, maar ook dat leger de zonde en hun oogmerken aan het licht stelde als zijnde een hemelhoge schuld. En dat had zo'n uitwerking, net als de prediking van Jona in Nineveh, dat ze zich gingen bekeren. Hoewel we niet weten of die soldaten van dat leger van de 10 stammen zich hebben bekeerd, maar ze onderwierpen zich wel aan de prediking van Ode. En ze lieten die gevangenen wederkeren. Heere, gedenk de gevangenen, mochten ze nog tot u wederkeren, door de prediking van het evangelie. En mocht gij nog een grote slag slaan op het rijk van de Satan, gij hebt toch de duivel, de zonde, de hel overwonnen. Met uw eigen bloed en het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonde. De grootste der zondaren wordt nog welkom geheten in het huisgezin Gods in de doorgang door de Engelpoort. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 81 en daarvan de vers 5, nee 1 vers, het is al laat. Vers 15. Och had na mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israël staat op mijn effen paan ijverig willen gaan na mijn welbehagen. 15e zang, vers 5, Psalm 1.
Oh,
Heere die we in zijn naam opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.